Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zullen we nu gaan zingen, gemeente, uit Psalm 147, het derde en vierde vers. Zeer groot is onze Heer vol krachten. En het vierde zingt beurtelings en dankt de Heere. Psalm 147, vers 3 en 4. Gemeente, wij belijden deze avond ons geloof door in te stemmen met de vragen en antwoorden 26 en 27, zondag 9 en zondag 10 van de Heidelberger Catechismus. En daarna zingen wij Psalm 105, derde vers, vraag naar de Heer en zijne sterkte, 105 vers 3. Wat gelooft u met deze woorden? Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en de aarde, dat de eeuwige Vader van onze Heere Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat erin is uit niet geschapen heeft, die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert, omwille van zijn Zoon Christus, mijn God en mijn Vader is, op wie ik al zo vertrouw dat ik niet twijfel of hij zal mij met alle behoeften van lichaam en ziel verzorgen, en ook al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt mij ten beste keren, omdat hij dat doen kan als een almachtig God en ook doen wil als een getrouw Vader. Wat verstaat u door de voorzienigheid van God? De almachtige en de alomtegenwoordige kracht van God, door welke hij hemel en aarde en alle schepselen gelijk als met zijn hand nog onderhoudt, en alzo regeert dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijs en drank, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede en alle dingen, niet bij toeval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Amen. Samen om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Gij brengt ons, Heere onze God, op deze woensdagavond in de dankstond voor gewas en arbeid bij elkaar. Om u te danken. Het zijn woorden die wij snel hebben uitgesproken. Een korte zin. Er kan zoveel achter schuil gaan. We zijn allemaal geneigd om op een dag als deze, juist ook als wij in uw huis zijn, de balans op te maken. Of we in de plus zitten, of in de min. Want wij horen om ons heen niet anders. En het doet ons wat. En het laat wat na bij ons. Wij worden aangestoken. Alsof de dingen alleen maar in termen van rendement onder woorden gebracht kunnen worden. Het weegt allemaal mee. Hoe we geboerd hebben. Misschien zijn er ook hier die dat letterlijk kunnen zeggen, maar ook in de figuurlijke zin. Hoe het seizoen verlopen is, woorden die ons nog doen denken aan een agrarisch leven, terwijl voor heel veel mensen het jaar een aaneenschakeling van allemaal dezelfde dagen is. We danken u dat u ons ook bij de seizoenen stilzet. Want u hebt alle dingen gemaakt. De lucht, de wolken, de winden, het water, de aarde, de grond, de bergen, de dalen, ons, met onze adem in onze neus en met een hart dat klopt en een bloedsomloop, al die dingen waardoor wij biologisch leven. Daar danken wij u voor. Er hoeft maar iets te haperen, of wij komen erachter hoe kwetsbaar wij zijn. Dat zijn wij trouwens in veel meer dingen, maar dat ligt vaak verkapt en toegedekt, want de toon om ons heen is ook, om het met mevrouw Merkel te zeggen, das schaffen wir. Wij zijn hier, Heer, en wij danken u ervoor. Een stil moment terzijde van de razende levensweg, waarin wij vanavond ook oog moeten hebben en willen hebben, en dat ook elkaar verkondigen dat ons leven ook een geestelijke dimensie heeft, die de natuurlijke niet wegduwt, maar heiligt en op niveau brengt, die ons anders doet denken dan de wereld, anders doet rekenen dan de wereld, die ons voor uw aangezicht plaatst. En dat is een heel aparte plek. En laat dit huis een oefenplaats zijn waarin wij dat in praktijk mogen brengen. Dat wij zeggen, Heere, hier zijn wij. Met dankbaarheid voor alles wat u gaf en wat er altijd weer was. Het vallen van de dag, de avond, de nacht en de zon die weer opkomt en weer een nieuwe morgen. Uw goedheid is hoog als de hemel. En wie kan zeggen hoe hoog de hemel is? En wie kan ook zeggen hoe diep wij op de aarde voor u leven? En toch komt u tot ons en bij ons en, wat mogen we nog meer zeggen, in ons als het goed is, door de Heilige Geest. En om uw geest bidden wij u in het bijzonder deze avond, als wij in de bediening van het woord ook bij het feit van de dankdag stilstaan en met ons leven voor u komen in zijn donkere partijen, maar geef het ook in de lichtpartijen op het schilderij, en het is ook geen schilderij, het is levende werkelijkheid. Heere, kom bij ons. Geef ons een oor dat open gaat. Geef ons een hart dat open komt. Geef ons verstand met goddelijk licht bestraald. En geef ons de overgave van onze harten aan uw woorden, hoe de weg ook is geweest en wat het jaar ook heeft gebracht of heeft genomen. Dat heeft het jaar immers niet gedaan.
dat hebt gij gedaan. Zo beleden wij straks. En toen zongen we, vraagt naar de Heer en zijne sterkte. Heere, geef ons die ook in het luisteren, in het spreken. En schenk ons een zegerijk uur om Jezus wil. Amen.
We gaan uit de Heilige Schriftgemeente met elkaar lezen. Eerst uit het Oude Testament, de 30e psalm. Vervolgens uit het Nieuwe Testament, een gedeelte uit Filippenzen 4. Psalm 30, het Filippenzen 4. Eerst dus de 30e psalm. Een psalm, een lied voor de inwijding van Davids huis. Ik zal u roemen, Heere, want u hebt mij opgetrokken en mijn vijanden over mij niet verblijd. Heere, mijn God, ik heb tot u geroepen en u hebt mij genezen. Heere, u hebt mijn ziel uit het graf opgehaald. U hebt mij in het leven behouden, zodat ik in de kuil niet ben neergedaald. Zing psalmen voor de Heere, gunstelingen van hem. Loof hem ter gedachtenis aan zijn heiligheid. Want een ogenblik duurt zijn toorn, maar een leven lang zijn goedgunstigheid. Overnacht 's avonds het geween, 's morgens is er gejuich. Ik zei wel in mijn zorgeloze rust, ik zal voor eeuwig niet wankelen, want Heere, door uw goedgunstigheid had u mijn berg vast doen staan. Maar toen u uw aangezicht verborg, werd ik door schrik overmand. Tot u, Heere, riep ik smeekte de Heere, wat voor winst is er in mijn bloed, in mijn neerdalen in het graf? Zal het stof u loven? Zal dat uw trouw verkondigen? Luister, Heere, en wees mij genadig. Heere, wees mijn helper. U hebt voor mij mijn rouwklacht veranderd in een rijdans. U hebt mijn rouwgewaad losgemaakt en mij met blijdschap omgord. Daarom zal mijn eer voor u psalmen zingen en niet zwijgen. Heere, mijn God, voor eeuwig zal ik u loven. En dan lezen we vervolgens uit Filippenzen 4, daarvan de versen 4 tot 13. Filippenzen 4, 4 tot 13. Verblijd u altijd in de Heere, ik zeg het opnieuw, verblijd u. Uw welwillendheid zij alle mensen bekend, de Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat. Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat, en de God van de vrede zal met u zijn. En ik ben zeer verblijd geweest in de Heere dat uw denken aan mij eindelijk weer opgebloeid is. U hebt ook wel steeds aan mij gedacht, maar u hebt de gelegenheid niet gehad om het te tonen. Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek, want ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. En ik weet wat het is vernederd te worden. Ik weet ook wat het is overvloed te hebben. In elk opzicht en in alles ben ik ingewijd, zowel in verzadigd te zijn als in honger te lijden, zowel in overvloed te hebben als in gebrek te lijden. Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus, die mij kracht geeft. Hier eindigt ook de tweede schriftlezing. En nog een rectificatie van een bericht in het kerkblad. Dat betreft de kerkdienst van 8 november, de tweede dienst. In het kerkblad staat dat die om 19:30 gehouden wordt. Maar de drukker is blijven hangen bij vanavond natuurlijk. Om te voorkomen dat er om 19:30 een oploop ontstaat. Het is om 17:00, gewone tijd. Zondagmiddag 17:00. En het allerbelangrijkste is dat u er bent. Maar u weet hoe laat het is. Dan de collecten van deze avond. De eerste die gehouden wordt is voor de stichting Curia en voor de stichting Ontmoeting. U weet dat mensen in eindstadium van ernstige ziekte worden verpleegd en Ontmoeting is de stichting van voor de daklozen thuiszorg. De tweede collecte is voor de kerkrentmeesters en de derde voor het kerkgebouw. Van harte bij u aanbevolen. We gaan met elkaar zingen uit Psalm 65, vers 1, 2 en 9. 1, 2 en 9 van Psalm 65. de tekst voor de prediking. Ik had iets persoonlijks nog. Het is vandaag voor mij op de datum en de dag af 45 jaar geleden dat ik mijn eerste preek hield. En dat was ook over Psalm 30. In onze eigen gemeente Genemuiden, als jongbroekje voor een kerk met 1300 mensen. Dat was een hele ervaring. Ik deel dat met u, omdat het woord van God toen en nu onze kracht is geweest en is gebleven. Ik heb niet dezelfde verzen als tekst gekozen. Het was in 1970, vers 5 en 6. De toonzetting van vanavond is enigszins anders, want ik wilde met u nadenken over het zevende vers. Dat lijkt niet helemaal een tekst voor dankdag als ik haar zo lees. Leest u met me mee het zevende vers. Ik zei wel in mijn zorgeloze rust, ik zal voor eeuwig niet wankelen. Vers 8. Want Heere, door uw goedgunstigheid had u mijn berg vast doen staan. Maar toen uw aangezicht u verborg, werd ik door schrik overmand. Ja, is dat een tekst voor de dankdag? We gaan het zien. Want het thema voor de preek vanavond is danken door de crisis heen. Dat zijn woorden die ons veel zijn gaan zeggen in de laatste jaren. Hoewel wij nu allemaal juichen dat wij weer door de crisis heen zijn. Dat is ook nog de vraag of dat zo is. Maar vanavond gaan we het daar ook over hebben. Ik zeide wel in mijn voorspoed, ik zal niet wankelen in eeuwigheid. Gemeente, een mens wendt aan alles heel gauw. Dat verzuchten we, of we constateren het iets wat filosofisch. En zeker aan voorspoed. En zelfs aan het gepraat over crisis begonnen we te wennen, als ik me niet vergis. En we zeiden op den duur, alweer over de crisis. Als dingen wat langer gaan duren dan we gedacht hebben, dan gaan we langzamerhand over tot de gedachte, het zal wel zo horen, het zal wel zo blijven, het zal wel bij mijn leven passen. Als je ziek wordt, of je krachten verminderen, ook alleen omdat je oud wordt. We hebben wel iets van een chameleon, zo'n beest dat heel makkelijk van kleur kan verschieten om zichzelf te camoufleren en te beschermen, de kleur van de omgeving aanneemt. Want hij wil in leven blijven. Dat willen wij ook toch. Precies zoals wij willen. Hij wil in leven blijven. Maar de aanpassing, het is de vraag of die aanpassing leven brengt. Ik zou willen zeggen, althans niet het leven dat de Bijbel bedoelt. Want leven, gemeente, dat wij uit alle macht met onze eigen kracht handhaven, brengt hoe dan ook uiteindelijk de dood. Ik steek deze preek op de dankdag hiermee in. De onthutsende ervaring dat wij op de duur wennen aan de dingen. De grote welvaart is ook gewend. Ja. Kunnen onze jonge mensen dat helpen? Nee. Wij denken dat vaak. Zij weten niet beter. Generaties boven hen, ook die van mij, van vlak na de oorlog, weten van andere tijden. Maar welvaart wendt. En niemand, denk ik, zal die tijden ook weer terug willen zien. Als het al zou kunnen. We kunnen het verleden ook niet romantiseren en rooskleuriger voorstellen dan het was. Maar er zijn ook nog meer dingen. Aan de welvaart wennen kan ook gaan betekenen dat je je in de welvaart wentelt. Om en om, rondom. We vinden dat we het hebben verdiend. Dat we er recht op hebben. Zo heel gemakkelijk eigenen wij ons de dingen toe. Daar hebben we meestal niet zo moeite mee. Het is wel eens merkwaardig. Er zijn altijd mensen, ik zeg daar verder niks kwaads van, die zich in het geestelijk leven moeilijk de dingen kunnen toe-eigenen, zeggen we dan. Die zomaar niet in gejuich uitbarsten dat het klaar is voor ze. Maar ook die mensen, er zijn er heel wat nog, hebben nooit zo moeite om de dingen van het leven zich toe te eigenen. Soms denk ik wel eens, hoe meer moeite op dat laatste gebied van dat geestelijke, kerkelijke, zo u wilt, des te minder hebben mensen dat vaak bij het tijdelijke leven. Ze zeggen wel eens een beetje snerend, hoe zwaarder kerk, hoe groter Mercedes. Daar zit wat in. En als je denkt dat al die mensen onder hun ziel gebukt gaan, vergist u zich deerlijk. Daar is juist soms een onbekommerd genieten van wat het leven oplevert en het harde werken. Zoeken mensen soms compensatie? Een oude collega van me die in de gemeente had gestaan, waar ik ook een tijdje gestaan heb, die soms van die heel scherpe opmerkingen kon maken, die zei, kijk, zei die, die mensen, die zijn bang dat ze twee keer niks hebben. Nu niet en dan niet. Als God ons niet wil redden, dan redden we onszelf. De man van de 30e psalm, een lied voor de inwijding van het huis van David, of het van David zelf is, is daarmee nog niet gezegd, maar ik wil daar me de tijd niet in laten verlopen om dat allemaal te bekijken. Maar de dichter van deze psalm, u hebt u gemerkt, kijkt in zijn lied terug. Wat is dat voor iemand? Nou, ik kan u zeker zeggen dat hij een gelovige is. Een kind van God. En bovendien, maar dat is eigenlijk vanzelfsprekend, is hij heel erg betrokken op de dienst van God. En zeker ook op het huis van God, de tempel. De inwijding van het huis van God, zeggen sommigen, Davids huis, hebben wij te maken met die tent, dat is ook allemaal niet zo duidelijk. Maar dat is wel zo. Deze man is verknocht en verbonden aan het huis van God. Er zijn ook uitleggers die denken aan de gang naar de tempel na een periode van ernstige ziekte of stervensgevaar. Dat is niet zo'n vreemde gedachte in het licht van de volgende verzen. In ieder geval heeft de persoonlijke uitredding in het leven van de psalmdichter zich als het ware vermengd met ook een nationaal besef van verlossing. Er zijn daarom ook weer uitleggers die denken aan de tijd van het laatste gedeelte van het Oude Testament. Antonius Epiphanes, een koning uit die tijd, die het huis van God verontreinigd heeft. Wel, als deze man in die tempel komt, dan breekt de ban van zoveel verontreiniging. Nee, niet door die Antiochus Epiphanes, maar de verontreiniging in zijn eigen leven. En dat is de verontreiniging die in heel verschillende vormen steeds het leven van een gelovige en van de gemeente wil binnendringen. Ook vandaag. De dichter kijkt terug. Wat was dat voor een tijd die achter hem ligt? En waar hij het over heeft voor het aangezicht van God en ook ten overstaan van ons, van u en van mij. Die tijd die hij achter de rug heeft, is een periode van ernstige verblinding geweest. En die tijd is nu voorbij. Maar in dit lied herhaalt hij die donkere tijd in zijn leven waaruit hij verlost is en van waaruit hij tot de dankbaarheid gekomen is, die tenslotte aan het einde van dit lied volop openbreekt in het loflied op God, die hem heeft opgehaald uit de diepten en hem verheugt in de voorbijgang van het wenen en het treuren. 'S Nachts is er verdriet, klacht. 'S Morgens is er gejuich. Het maakt een wat abrupte indruk. En u hoeft dat ook niet uit te sluiten dat het zo het geval is geweest. Want hij heeft tranen vergoten, deze man. En dat kan ons onmogelijk ontgaan. En daar is hij heel openhartig over. En de psalm staat dan ook in de Bijbel om ons met elkaar te dienen. Op deze dankstond voor gewas en arbeid. Wat is er gebeurd eigenlijk? Er is een grote zonde in zijn leven geweest van de onwetendheid, van het zomaar aanleven. Hij noemde dat de verblinding. Een andere vertaling die ik raadpleegde leest het zo: ik echter, ik had gesproken in mijn tevredenheid, in eeuwigheid wankel ik niet. Nou, breng daar maar eens wat tegen in. In mijn tevredenheid had ik gesproken, in eeuwigheid wankel ik niet. De Statenvertaling spreekt over voorspoed. Maar als wij het in onze eigen gewone woorden zouden zeggen, dan zouden we van deze man kunnen zeggen, hij zat gebeiteld. Hij was er. Hij had het lek boven. Zijn geluk kon niet stuk. Maar dat heeft nare vormen aangenomen. Dat kan en gebeurt ook. Deze man is blasé geworden van zijn voorspoed. En blasé, de jongelui zullen het woord misschien niet kennen, is dat je met zo'n verwaten gezicht, weet je wel, over alles en iedereen de baas wezende, zegt: wie kan mij wat maken? Je laat het breed hangen, want je hebt het breed. En je geeft een indruk dat je nergens om maalt en dat het allemaal goed is op zijn manier. Blasé van de voorspoed. Je zou vandaag ook kunnen zeggen dat is een man met een dik ego. Zoals Rutte dat zei. Man met een dik ego. Iemand die zich niet meer voorstellen kan dat er ooit nog een kink in de levenskabel komt. Ik ga niet op zoek met u naar mogelijke voorbeelden uit het leven van David. We zullen ze vast en zeker kunnen aanwijzen. Maar het is denk ik veel beter dat wij elkaar vanavond eens recht in de ogen kijken. Of moet ik zeggen dat God ons recht in de ogen kijkt. En wij God recht in de ogen kijken. Ik weet niet wat u daarvan vindt. Het lijkt mij niet heel erg gemakkelijk, eerlijk gezegd. Wie durft dat vanavond, onbekommerd, zeggen, Heere God, hier ben ik. Het is toch goed tussen u en mij. Ik heb het goed gedaan. Ik ben ook nog dankbaar. En ik heb een flinke duit in de zak gestopt vanavond. U kunt over mij toch wel tevreden zijn. Ik denk niet dat zo heel veel mensen het lef hebben om dat te doen en te zeggen. En ja, wij kijken natuurlijk in het algemeen het eerst naar allerlei rijke mensen. We hebben die voorbeelden voor het opscheppen. Rijke mensen die kunnen doen wat ze willen. En stiekem denk je, ik wou dat ik dat toch ook eens kon. Dat ik in ieder geval geen financiële trouble zat en dat ik mijn leven helemaal naar mijn eigen hand kon zetten en inrichten en dat ik doen kan waar ik zin in heb. Dat leeft in ons allemaal. Kan natuurlijk ook wel wat kleinschaliger en kleinburgerlijker. Je hoeft niet zoveel te hebben als mijn leven maar redelijk comfortabel is. Als ik maar een beetje goed rond kan komen. Ik heb hele legerscharen mensen tegenover me gehad in het pastoraat, ouderen, die zeiden, nou ja, dominee, wat kan een mens nou beter wezen dan tevreden? Ja, zeg dan maar eens nee. Wat kan een mens nou beter wezen dan tevreden? Er zullen misschien vanavond ook wel mensen denken. Het lijkt mooi. Heb je niet zo'n dik ego in ieder geval. Dan ben je een beetje slanker. En toch, ja, weet u, in de Bijbel hoort dit taalgebruik pompeus of een stuk gematigder, strijk en zet bij de goddelozen. Vooral in de psalmen. Die goddelozen zijn niet altijd mensen die de verschrikkelijkste dingen uitspoken. Maar het zijn altijd mensen voor wie God niet echt God is. En in wiens leven God niet de eerste plaats heeft. Die het heel goed kunnen redden zonder God. En komen ze in de knel, dan bestellen ze God. En hij komt natuurlijk meteen aan. Zo stellen we het ons ook het liefste voor. In die psalmen, psalm 10 bijvoorbeeld, 10 vers 6, gaat het over de voorspoed van de goddeloze die bij zichzelf denkt, ik kom niet ten val. Maar hier in psalm 30 is het wel beschouwd nog veel erger. Hier heeft het gevoel dat mij niets kan gebeuren een religieuze, een godsdienstige medeklank. En dan komt het angstig dichtbij. Want dit is een man die zegt, Heere, u had mijn berg vastgezet. Ik citeer de gewone Statenvertaling, die zit in je hoofd, hè. U had mijn berg vastgezet door uw goedgunstigheid. Dat bekent hij. Maar die verblinding is ontstaan doordat hij met de genade van God, met de zegeningen van God, met genade en al op de loop is gegaan. U had welgevallen aan mij. En daardoor, zo kun je het ook vertalen, daardoor stond ik als een machtige berg. Wat heeft hij gedaan? Ik zou het zo willen zeggen. Het ik van deze man heeft de zegeningen van God min of meer vanzelfsprekend geannexeerd. Is hij een grote graaier? Nou, misschien niet in de zin van zoals wij er vandaag over spreken. Maar als ik het in geestelijke zin bekijk, naar wat hem zou passen, dan kom ik toch min of meer tot die conclusie. Dit is een grote graaier. Maar hij gelooft wel, hoor. O ja, hij houdt rekening met God op zijn manier. Een kind van God, dat is hij. Is dat soms de verleiding van de rijkdom waar Paulus het over heeft? Dan staat er eigenlijk in die tekst het bedrog van de rijkdom. Dat is de misleiding en de verleiding. Dus het bedrog van de rijkdom. Dan kun je jezelf wel doen. Kunt je bedriegen. Maar God laat zich niet bedriegen natuurlijk. God is niet onder de indruk van je vrome poespas die je maakt. En van je vlotte woorden die je spreekt. En van je vrome woorden die we spreken. Nog zo vroom als het uitkomt. Daar is God niet van onder de indruk. Als ik als het ware de aarde van de tekst stukje voor beetje weggraaf, dan stuit je in de ondergrond op iets bitters, iets vreselijks. Wij weten zo goed dat wij afhankelijk zijn van God en wij zeggen het zo vlot weg, maar wees gewaarschuwd. De afhankelijkheid die je met je lippen vlotweg beleidt, glijdt zomaar naadloos over in een eigenzinnige autonomie. En autonomie betekent dat jij je door niemand de wet laat voorschrijven, want de wet stel je je voor jezelf op. Je regelt je eigen zaakjes. Er moet niemand aankomen. Dan hoef je geen atheïst te zijn, geen seculier mens die God voorbij is, maar het komt wel op hetzelfde neer. De gezegende mens, dat is één ding, wordt iemand tot die het maakt. Dat zijn twee dingen. En als u ze met elkaar vergelijkt, en dat doen wij vanavond, dan denk je toch, verdraagt dat zich met elkaar eigenlijk? Een gezegende mens, die denkt, ik heb het gemaakt. Je kunt dus met vrome woorden heel erg goddeloze dingen zeggen. En waarom stel ik dat aan de orde? Ik weet niet of onze jongelui nou precies weten wat een ontdekkende prediking is. Dat is noodzakelijk, vinden wij in de kerk, en daar moet u zeker aan vasthouden. En wat is nou een ontdekkende prediking? Dat je eigen hart in het licht van God komt te staan. En dat je niet naar jezelf kijkt zoals je jezelf graag wilt zien. Want je lijkt jezelf, denk ik wel. Maar dat je in het licht komt te staan zoals God je ziet. En zoals God je doorziet. Je kunt God geen loer draaien. Maar hij heeft je door. Dat is echt waar. Dat zit er bij ons in. Wij zijn uit dat hout gesneden. En misschien zegt u vanavond, ja dominee, u hebt groot gelijk hoor. Kijk, daar heb je nou de val van Adam. Ja, dat zal waar zijn. Maar kruip niet weg. God roept u voor de dag uit het struikgewas van het aardse bestaan. Uit de camouflage, dat doet mij aan Adam en Eva denken, die in het struikgewas wegkropen voor God. Shock, daar gaat het nu over. We hebben het allemaal ervaren en ondervonden
in de laatste jaren sinds 2008, toen de bank in Engeland omrolde. We hebben het ondervonden dat de stabiliteit die tijdelijk geheerst had, toen het erop aankwam, bitter weinig voorstelde. Als dominostenen rolden de een en de ander om, ook banken. Bezittingen vervlogen, aandelen kelderden, pensioenen waren leeggelopen bijna. Zou ik nog wel pensioen hebben? Er zijn heel wat jonge mensen geweest, pas aan een loopbaan begonnen, die zich dat ernstig hebben afgevraagd. Zal er nog wel pensioen zijn als ik... Ja, hoe lang moeten we doorwerken? Dat weet ik al niet meer. Maar zou ik dan nog wat hebben? En als je al een aantal jaren pensioen gespaard hebt, op wat voor manier ook, dan hebben we het ons ook afgevraagd. Ik heb er zelf ook mee te maken gekregen. Het staat allemaal stil, op hetzelfde niveau nog wel. Mijn pensioenfonds, maar anderen zijn al veel verder gezakt. Dat is nogal wat. We moeten langer werken, omdat we langer leven. Ironisch eigenlijk, hè? Als je het goed bekijkt. Maar dat is niet het eigenlijke wat er vanavond te zeggen valt. Want er is iets gebeurd in het leven van deze man. En als je de psalm goed leest, dan zeg je, kijk, die man trekt eigenlijk wit weg als hij werkelijk het in zich toelaat hoe hij eraan toe zou zijn geweest als God hem had verlaten. Als God gezegd had, nou, ga maar. Ga je eigen weg maar. Zoek het maar uit. Zoals jij denkt dat het moet. En als hij wit wegtrekt, gemeente, dan is dat dus niet omdat zijn papieren waardeloos of bijna waardeloos zijn geworden. Dat was omdat hij erachter kwam, en nu gaat het andersom, dat de Heere zich van hem teruggetrokken had. Die God die hij kende en met wie hij ook andere tijden had beleefd. Hij kwam tot het inzicht dat God voor hem weggegaan was. Gij verborg uw aangezicht en ik werd verbijsterd. Ik kan dat natuurlijk zo wel zeggen, maar ik weet natuurlijk niet of dat u raakt. Of u zich daar iets bij voor kunt stellen. Of je vanavond zegt, ja, daar weet ik iets van. Gij verborg uw gelaat en ik werd verbijsterd. Deze man is met een geweldige schrik erachter gekomen dat hij God kwijt was. En het lijkt wat heen en weer te gaan. Is God nou weggegaan? Of is hij zelf weggegaan? Dat laatste. Dat kan God een tijd toelaten, ja. Maar je realiseren dat je God kwijt bent. En als dat het geval is, dan moeten we dat wel leren. Soms ook in een heel praktische toespitsing. Want gemeente, de nabijheid van God in je leven is een enorm tere aangelegenheid. Als porselein in de kast, als ik het zo mag zeggen. De tere aangelegenheid. Waarom? Laat ik het hoge woord zeggen. God kan niet met de zonde bij ons samenwonen. Ik weet heel goed, jongens en meisjes, dat er vandaag
nogal eens gepreekt wordt, dat je niet zo gek kunt doen of God houdt nog van je. Ik vind het een levensgevaarlijke uitspraak. En als je er ook zo over denkt, dan roep ik je tot de orde. Want God kan niet met de zonde samenwonen. Wij willen het liefst een God die dat ook presteert. En die ons dan gewoon onze gang kan laten gaan. En als het tijd is dat we dan naar de hemel gaan. Maar verder kun je gewoon leven. Als u dat denkt, vergist u zich heel ernstig. God kan niet met de zonde samenwonen. Wat gebeurt er namelijk als je in de zonde valt, in de zonde leeft, als je de zonde o zo makkelijk aan de hand houdt, dan trekt hij zich door zijn heilige, dan trekt hij zijn geest terug. En soms komt dan het ogenblik dat ineens de schellen van je ogen vallen en dat je denkt, wat gebeurt er met mij? Er zijn andere tijden gekomen in je leven. De ziel is uit je gebed weggeraakt. Het hart is uit je religie. Het leven is uit je ziel. Je bent zo dood en zo dor. Nou, als wat, dat kan ik niet zeggen. Maar dat ontdek je. De dingen worden nog wel gedaan. Je grijpt nog wel naar de Bijbel en die lees je nog. Niet te lang natuurlijk. Maar even. En daarna ga je je gang. En je prevelt ook nog wel een gebedje 's morgens. En 's avonds als je naar bed gaat misschien ook nog wel. Maar ook dat is niet meer zo lang als soms wel eens geweest is. Het is althans niet meer een spreken met God. Het is meer een brabbelen met jezelf. Want je hebt geen binding meer. De weg zit zo dicht. Je bent in de kerk. Fijn dat je er vanavond bent trouwens. Ik vind het fijn dat er zoveel jongeren zijn, relatief gezien. Je bent in de kerk. Je bidt mee en je dankt mee. Maar het worden formules, zinswendingen zonder leven. En dan geven altijd heel veel mensen de zinswendingen de schuld, maar niet zichzelf. En God kijkt je vanavond aan. Ja, ook al zijn we 80. En God kijkt dwars door je heen. En denkt, mag ik het zo zeggen, mens. Mijn mens. Wat is er van je geworden? Gods toorn rust op je. En al je geld en bezit kan die toorn niet wegnemen. God heeft zich verborgen. Misschien zou het kunnen zijn dat het daarom allemaal mislukt wat je doet. Het ene na het andere gaat eraan. Je incasseert slag op slag. Je leidt verlies op verlies. En welk plan je ook maakt en welke kant je ook uit wilt, het leidt schipbreuk. En dat je erachter komt, en dat bid ik je toe, jullie, ouderen, jongeren, dat je erachter komt en dat er een kreet uit je leven omhoog klimt. O God, waar bent u? Ik ben u kwijt. Ik ben bij u weggelopen. Wat kunnen toren en verborgenheid, gemeente, een heilzame ervaring worden? Dat zeg ik nou juist op deze dankdag. Ik kan het niet voor u exact invullen waar dat betrekking op heeft. Maar weet u het zelf niet? Misschien slaat je hart in je keel
En je denkt, je moest eens weten waar ik zit, wat ik doe, wat ik uitvreet. Als niemand me ziet, mijn eigen gang gaan. Voor de vorm leef ik wel mee, maar weet u het zelf niet? En als het nou allemaal tegengelopen is de afgelopen tijd, wat is het dan? Zou nou wat je niet gekregen hebt en niet bereikt hebt, je ook tot heil kunnen zijn? De destabilisering van je leven, want je berg stond, hè? En toen begon de aardbeving en de aardverschuiving. En je denkt, ik ga er mee onder. Ik kan nergens meer op rekenen. Die destabilisering kan een zegen zijn. Want de dankstond vanavond is niet te tellen van je knopen. Maar die is gericht op de zorg van God voor je leven. In wat hij u geeft. Maar ook in wat hij aan u of jou onthoudt. Want weet je, dat is, daar kan je eigenlijk geen droge ogen bij houden. Als je dan leest wat er in deze man gebeurt, dat de kreet om God opklimt uit de diepte waar hij in gevallen is, dat de crisis helemaal openbreekt. En dan komt het verschil ook uit. De dichter mist zijn God. Gemeente, een ongelovige mist niks. We denken dat wel eens. Ja, natuurlijk zeggen wij, hij zal best diep in zijn hart wel wat missen. Maar het is soms ook onthutsend dat hij dat gewoon tegen je zegt. Ik ben volkomen gelukkig en ik mis helemaal niks. Wat zou u nou willen wezen? Zo'n ongelovige of zo'n gelovige die God is kwijtgeraakt en die God moet hebben, terug moet hebben, die niet meer zonder God verder kan. Misschien zitten ze vanavond wel hier. Klaagt, de ongelovige klaagt altijd over God, maar deze man klaagt tot God over zichzelf. En gemeente, dat is het grote verschil tussen de mensen. Echt waar. De psalmist ontdekt dat hij de shock nodig had. Want vreemd lijkt het, hè? Misschien dat het ervan komen kan dat wij met tranen zeggen, en dat staat in de Bijbel, in Jesaja 12. Ik dank u, Heere, dat u toornig op mij geweest bent. Slaat vanavond dus op voor je naar bed gaat. Want de tekst eindigt daar niet. Er staat wat achter. Maar gij troost mij. En uw toorn is afgekeerd. En ik heb geen woorden om de blijdschap en de vrede te beschrijven die in een mens neerdalen als hij God terug heeft en bij God uitschreit en uitklaagt en zichzelf beschuldigt voor God. Wie dat mist, is ongelukkig. Al heb je misschien nergens krimp. Een zalige gemeente als wij in bepaalde situaties terug gaan kruipen onder de stok waar God ons mee slaat, om hem opnieuw te hebben. Dat het werk is van de Heilige Geest. In de bediening van de verzoening door Christus in de prediking. ook opnieuw, na al het dwalen, na al het zwerven, moet ik dat nog uitleggen? David kermt in een andere psalm, de 51ste, als hij zegt, ik heb tegen u alleen gezondigd. En dan zegt hij, o God, neem uw heilige geest niet van mij. Want dan ben ik weg, voor eeuwig. Neem uw heilige geest niet van mij. Gemeente, zo houdt God huis met zijn kinderen. En zo haalt hij ze ook naar huis terug. En ik weet natuurlijk niet vanavond of ik nou precies u of jouw situatie getekend heb. Ik heb iets geprobeerd in die richting. En ik geloof dat de Heilige Geest het gebruikt. Maar dat mag ik aan de Heilige Geest overlaten. Maar al zou je maar een klein vlammetje of vonkje vanavond overgesprongen zijn in de situatie van je eigen leven op dit ogenblik. Nou, nog even afgezien van of u het goed gehad hebt of dat het u allemaal tegengelopen is. En dat u met een bonk zorg zit waarvan je denkt, dat krijg ik nooit meer uit de weg. En God dan? Zou God het niet kunnen? Ik zou het toch eens proberen als ik u was. Om te zeggen, Heere, hier ben ik. Help mij. Wees mij genadig. Want ik vergeet natuurlijk niet dat er vanavond dankstond is. Nou, Psalm 30 is daar knap uitbundig in. Kun je dat begrijpen van iemand die dacht, ik ben God kwijt. En hij vindt God terug. Dan heeft hij het eigenlijke terug. Dan heeft hij het leven terug. Het echte leven. Dat is het aanstekelijke van deze dankdag die de man houdt. Juist door deze ervaring klinkt de roep, de dank en het loflied weer tot God. En leer dat dan uit deze psalm. Hoe je leven is, daar is maar één richting de juiste. Kan je in twee woorden zeggen. Tot God. Dat kan iedereen onthouden. Tot God. We zagen eerst een leven waaruit dat danklied verdwenen was. Deze mens had aan zichzelf genoeg. Hij sudderde in de tevredenheid. Maar hij had niet door dat onder die tevredenheid het vuur van Gods toorn was. Totdat hij inziet dat alles van hem afhangt en van hem komt. Dan hervindt hij de roep naar God. En dan, gemeente, dan geeft God ons ook de vreugde om de dingen. Heb je veel, wees er blij mee, maar wees het in God. En heb je weinig, dat je zegt, dominee, als je eens wist hoe ik er langs moet en hoeveel zorgen ik me maak, dan zeg ik vanavond, dankt God in alles. Ook in dat kleine, beperkte leven. Dankt God. Er staat niet, dankt God voor alles, maar dankt God in alles. Zoals het er is, dat het bij God gebracht mag worden. De dingen. Een christen mag best genieten van de goede dingen in het land van de levenden. Dat is dat prachtige van het Oude Testament. Hè? Opdat ik wandelen zal in de landen der levenden. Niet in het dodenrijk neerdaal. Heere, zegt hij, u hebt me uit de doodsgebieden opgetrokken. En u hebt me in de landen der levenden, prachtige. In de landen der levenden hebt u mij geplaatst. U hebt mijn rouwklacht veranderd in een rijdans. Mijn rouwgewaad losgemaakt en mij met blijdschap omgord. Prachtig. Dat je er bent onder de hemel van God. En dat er een huis is hier op de aarde waar je voor hem nadert. En dat je alle dingen in gebed en smeken en dankzegging mag zeggen aan God. En dat hij het dan zo vaak geeft, dat door de barsten in je leven het licht van God naar binnen walt. En dat je er genoeg aan hebt. Dat is Filippenzen 4, dat ga ik niet uitleggen. Anders moet u het nog maar eens lezen. Ik weet, zegt hij, tekort te komen. Ik weet ook overvloed te hebben. Maar in alle dingen geeft Christus mij kracht. Lieve gemeente, daar hebt u het geheim van echte dankbaarheid. Daar hebt u ook het geheim van de hoop. Wat zit je in de zorgen, mijn ziel? Hoop op God. Ik zal hem nog loven. God, mijn God. Nou, dan zeg ik tegen jullie, wees nou eens niet zo op jezelf. En wees nou niet alleen eens voor jezelf in de weer. Er zijn er genoeg vandaag die uw hulp ook nodig hebben. Meer dan genoeg. Want als je zo op jezelf bent en voor jezelf bent, dan ben je zo nameloos alleen. Wees toch niet zo'n grote of kleine zelfstandige. Wil God je vanavond niet wakker roepen? Ja, hij zegt, kijk eens, hier ben ik. Hier ben ik. Voor jou. Helemaal voor jou. Hoewel jij de benen genomen had of hebt. Ik ben er nog altijd. De Heere, uw God. Weet je wel dat er een moment is geweest waar je zelf niet van weet, waarin ik mijn naam aan jouw leven heb verbonden. Dat is de doop. Weet je dat wel? Ook als je in de ouderdom bent en je kracht vergaat, denk aan je doop. Zit je in de opvaart van het leven en lacht het je toe, denk aan je doop. Zit je in de stormen, zit je in de midlife, of weet ik wat er allemaal te zeggen valt. Denk aan je doop. De Heere uw God, ken mij in al je wegen. En ik zal je paden recht maken. En uit het duister, gemeente, wordt het licht gedolven. Amen. Psalm 40, vers 2 gaan we zingen.
voor de bediening van het woord en wij danken ook voor alles wat God ons heeft gegeven. Laten we dat samen doen. Heer onze God, we danken u dat u ons met uw woord onderricht hebt in deze dankstond. Dat is niet omdat het leven niet geestelijk genoeg is, het gewone leven, het scheppingsleven. Zeker niet. Het is wel omdat we in uw huis ook altijd die dimensie moeten aanbrengen van ons leven in verhouding tot u voor uw aangezicht. En wij bidden u dat we dat begrepen hebben. En dat het ons niet alleen de les heeft gelezen, maar ook moed heeft gegeven. Als het zo is dat God met mij te maken hebben wil. Ja, Heere, alstublieft. Dat bidden we eigenlijk voor elkaar, voor ons allemaal. Hoe wij er ook aan toe zijn en waar we ook leven en gaan. En hoe het er ook in ons leven uitziet. Dat u, uw naam, aan ons leven verbonden hebt, maar ook daarom van ons wilt dat wij ons leven aan u verbinden. Wij danken u voor al uw goedheid, voor het brood op de plank. De een moet er anders mee voor strijden en mee omgaan dan de ander. Maar dat we eten en drinken hebben, elke dag weer. Dat we kleren hebben om aan te trekken. Dat we naar school kunnen gaan. Studie kunnen volgen. Dat we in ons werk een plek hebben om ons brood te verdienen. En dat u ons er ook bekwaamheid voor geeft. We danken u voor uw zorg. U die wolken, lucht en winden wijst, spoor en loop en baan, die ook een weg zult vinden waar onze voet kon gaan en kan gaan. En daarom danken wij u voor alles wat u ons in de schepping bereid hebt en dat ook ons ten dienste staat. En wij danken u dat we de gezondheid hebben die wij hebben. En wij bidden u, als die gezondheid wankel is, dat we ook daarin weten. Maar de Heere is bij mij. Ik zal niet vrezen, ook de dood niet. En laten wij allemaal in de echte dankbaarheid komen, zo dat wij weten dat wij alles aan het offer, aan het kruis en de dood van onze Heere Jezus hebben te danken. Aan de verzoening, aan het bloed van het lam. En dat we dan in u een Vader hebben die ons alle dingen met Christus schenken zal. Wij danken u dat wij nog in een land leven waar vrijheid is, al wordt er veel misbruik van gemaakt. Al zijn er zoveel zorgwekkende tendensen, ook op dit terrein, dat wij nog in onze godsdienstuitoefening geen belemmering ervaren hebben, dat wij vrij uw naam kunnen belijden, laten we dan ook maar geen gelegenheid voorbij laten gaan om dat te doen. En laten we niet angstig en benepen worden waar een overheid de religie achter de voordeur wenst op te bergen. Dat wij ook naar buiten komen en zeggen, en ik zal zeggen wie God is voor me. Heren, we danken u voor de kerk. Ja, dat doen we elke zondag, maar doen we ook vandaag. Want kerk en werk hebben alles met elkaar te maken. Wat zouden we toch arme mensen zijn als we alleen maar zouden sloven van de ene dag in de andere. En als we geen zondag zouden hebben waarop we tegen elkaar zeggen wij gaan naar het huis van God.
waar we niet hoeven te werken, maar waar we leven van het gegevene, van Christus. Bewaar uw kerk ook in dit land, ook in onze gemeente. Wil ook in de lege plek van herder en leraar voorzien. En wil de kerkenraad wijsheid schenken. Zo bidden we ook voor heel de wereld. Wat een nood, Heer, het is te machtig om het te zeggen. En te veelvoudig om het uit te drukken. Het lijkt of alles in een vloedgolf komt, in een overstroming. En toch loopt het u niet uit de hand. En toch zullen alle dingen medewerken aan de komst van uw heerlijkheid in Christus. Maar geef degene die leiding hebben te geven en maatregelen te nemen, wijsheid, inzicht, geduld, om ook naar de veelvuldigheid van geluiden te luisteren, zonder onze oren altijd te laten hangen naar de ene of de andere kant. Allen die tot regeren geroepen zijn, dragen wij aan u op. Wij bidden u voor onze gezinnen, voor de opvoeding van de kinderen. En we danken u als wij nog in vrede met elkaar mogen optrekken. Wilt u ook gezinnen waar verstoring is, leed, verdriet, eenzaamheid, gebrokenheid, krachteloosheid, u een reddend God betonen. Wat zullen we nog meer zeggen, Heere? U weet alle dingen. Geef ons het goed dat nooit vergaat. Amen. We zingen met elkaar van Psalm 84. Het is een beetje aan de late kant geworden, maar het was een beetje blessuretijd, hè, want ik was ook niet om 7:30 stipt hier. Dus we hebben er even wat bij gedaan. Over het algemeen zijn ze in een bepaalde tak van beroep dan blij. Ik hoop dat u dat ook maar bent vanavond. En laat het maar horen in Psalm 84, het derde en het zesde vers, dat we samen gaan zingen.
Thank you.
Heen in vrede. Verhef uw hart tot God. En draag de zegen van de Heere met u. De genade van onze Heere Jezus Christus. De liefde van God de Vader. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.